Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden en de luisteraars thuis. Hartelijk welkom in onze hemelvaartsdienst, de kroningsdag van onze Heer en Heiland. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En het lijkt me dat we dat staande doen. Een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O Heer, de Koning is verheugd, hij wil uw almacht prijzen, u juichend dank bewijzen. We zingen uit Psalm 21 in de nieuwe berijming vers 1, 3, 4 en 7.
MUZIEK
zullen samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, deze bijzondere dag komen we als uw gemeente hier bij elkaar en vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen en richten we ons op u. En we richten ons op uw Zoon, waarvan we weten dat hij is opgevaren naar de hemel en zich gezet heeft aan uw rechterhand, de stoel van macht en majesteit. We letten op hem en we richten onze ogen op hem vandaag. Wellicht nog meer dan anders. Want we weten als we terugdenken dat het zo'n bijzondere dag is geweest. Zo enorm bijzonder die dag dat alles was volbracht. En dat hij zijn discipelen de opdracht had gegeven om overal heen te gaan. En dat hij toen naar de hemel ging. En zo als overwinnaar de hemel is binnengekomen. Hij die alles heeft volbracht. En daarom hebben we ook u de lof toegezongen. En ons zingen is maar een heel zwak iets vergeleken bij het gejuich dat er moet geweest zijn toen hij in uw heerlijkheid kwam. Uw Zoon, onze Heere. Toen alles wat gedaan moest worden ook gedaan was. Toen hij de zaligheid, de redding had volbracht. Zijn leven had gegeven. De dood had overwonnen. Heren, we danken u dat we daarom ook hier bij elkaar mogen zijn. We zijn eigenlijk net als die discipelen die omhoog kijken. Maar we weten waar u bent, Heere Jezus. En we weten waarom u het deed. En een gevoel van dankbaarheid en van trots kan ons toch niet ontzegd worden. Ook dat we zo'n koning hebben. Juist hij, uw Zoon, onze Heere, die alles, maar dan ook alles in onze plaats volbracht heeft. En die alles heeft overwonnen. Ons hart en deze wereld. Heren, we danken en loven uw naam. Op deze dag. We geven u de eer. Niet die u waard bent. Want zover komen we niet. Maar wel die we u verschuldigd zijn. Heren, we danken u. Dat we zo dat ook vandaag mogen vieren. Zegent u ons als we in ons zingen. In ons bidden. In ons luisteren. In ons lezen. Proberen daar gestalte aan te geven. Denkt u aan ons hier in de kerk. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren, wees u met heel uw kerk over heel deze wereld. Uw kerk is al samengekomen. Uw kerk komt nog samen als de zon ook weer verder gaat. Heel deze dag staat in het teken van uw eer en majesteit. En geef dat we ons daardoor gesterkt mogen worden om onze weg te gaan. Onder een open hemel. We danken u, Heere, dat u zo aan ons denkt. En dat u zelf nog in uw verheerlijking, juist in uw verheerlijking, aan ons denkt. We danken u voor uw genade, dat u die weg wilde gaan. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. Lezen met elkaar vanmorgen het slot van het Lucas-evangelie, Lucas 24 vanaf vers 33. Lucas 24 vanaf vers 33. En dat is het. Begin in het laatste gedeelte van die geschiedenis van de Emmausgangers. Dan lezen wij: en ze stonden op en keren terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de 11 en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden: de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zei tot hen, waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets te eten? Ze reikte hem een stuk van een gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn vader op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, lovende God. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En we denken straks na over de woorden uit vers 51 en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde of van hen scheidde. Dus het afscheid en de zegen. Voor de preek gaan we eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 47. Die psalm kan niet ontbreken op deze dag. Psalm 47 in de oude berijming vers 1, 3 en 4. Straks na de preek zingen we Psalm 134 in de oude berijming. Toch wel heel bijzonder als je erop let dat het de laatste woorden van het evangelie van Lucas zijn en ze loofde God. En het laatste woord is God. God heeft het laatste woord. En zo gaan de discipelen ook weer terug naar Jeruzalem. Lovende God. Dus eigenlijk staat alles van hun leven, en zo kun je dat wel zeggen, en dat is de bedoeling van Lucas, maar zo was dat ook op dat moment voor die discipelen, in het teken van God. Ze gaan terug naar Jeruzalem, op weg naar het Pinksterfeest, maar lovende God. Moeten wij straks ook maar doen, en ik hoop eigenlijk dat u dat ook doet. Dat als we straks naar huis gaan en dat u weer thuis bent, en dat u, als u terugkijkt op deze dag, dat je gewoon dankbaar en blij bent over wie God is en wat hij gedaan heeft. En wie hij voor u wil zijn en voor jou wil zijn en voor wie hij voor deze wereld is. Dat je dat met je meeneemt. Dat is de bedoeling daarvan. Maar ja, als je nou eens goed kijkt naar die discipelen. Jezus gaat van hen weg. En waarom loven zij dan God? Waarom zijn zij dan ook blij zoals het erbij staat? En ze keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hij gaat van hen weg en zij keren terug met grote blijdschap. Dan lijkt het net, misschien een beetje raar gezegd, maar lijkt het net alsof ze erg blij zijn dat hij weg is. Zo staat het er eigenlijk. Hè? En het geschiedde terwijl hij hen zegen dat hij van hen scheidde en zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Een soort opluchting lijkt het wel, maar dat is het natuurlijk niet. Hoe kun je nou blij zijn als iemand weggaat? Of waarom moeten zij nou blij zijn? Moeten zij blij zijn dat Jezus is weggegaan, dat hij naar de hemel is gegaan? Is dat dan fijn? Is dat dan prettig? We weten dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft tegen zijn discipelen: het is veel beter dat ik wegga, anders kan de trooster niet tot jullie komen. En dan zeg ik van ja, dat zal wel zo zijn. He, dat zal wel zo zijn dat dat beter is. En dat nemen we dan maar aan dat dat beter is. Maar eigenlijk denken we van, en ik denk dat heel veel mensen dat toen hadden, en ik denk dat heel veel mensen dat nu nog steeds hebben, dat het veel mooier was als Jezus nog gewoon op aarde was. Dat scheelde een hoop gedoe, om het zo te zeggen. Dat scheelde een hoop nadenken over, is hij er wel, is hij er niet? Wat kan die wel, wat kan die niet? Was die maar zo onder ons zoals die toen was? Dat hadden we toch zelf liever ook gehad. En we zien dat nu vandaag de dag, hè, toen de nieuwe paus er kwam, hoe dat Pietersplein volstroomde. Nou, we kunnen ons voorstellen dat als Jezus zelf nog op aarde was, dat nog veel meer mensen kwamen. Dat zou toch geweldig zijn. En als je dan naar Israël zou reizen, dan zou het helemaal mooi zijn. Dan zou je zeggen van, we gaan niet zomaar de oude plaatsen opzoeken. Hier heeft Jezus zijn voetstappen gezet. En op de Olijfberg zie je nog de voetafdruk, bij wijze van spreken. Hij is weggegaan, maar dan kon je gewoon naar hem toe. En nu is hij weg. We weten wel, als ik het zo zeg, dat iets is van het nieuwe Jeruzalem, hè, dat komt. Daar staat het ook in de Openbaring dat God zal wonen bij de mensen en zij zullen zijn volken zijn en hij zal bij hen wonen. Dat zal iets zijn voor straks. Dan kun je ook niet voorstellen dat God zo dichtbij zal zijn. Dat je gewoon naar hem toe kan gaan, hè? Lijfelijk om het zo te zeggen. Maar om te zeggen van dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, of je moet er allerlei voorstellingen bij hebben hoe die naar de hemel is gegaan. Maar Eigenlijk hadden we hem liever hier gehad. En ik denk dat je ook aan die discipelen wel later had kunnen vragen. Vind je het ook niet jammer dat Jezus nou niet zo bij je is zoals vroeger? Dus er was gezegd dat het, ja, ik had ook wel eens dat willen hebben. Ja, dat gesprek met hem willen hebben zoals in die jaren. Maar dat is niet het hele plaatje. Als Jezus naar de hemel gaat, is niet het enige plaatje van hij gaat bij ons weg. Wat jammer. Want dat zou eigenlijk een beetje, ja, ikgericht zijn. Hè? Ik mis hem. Dus hij is er niet meer, dus het is jammer. Was Jezus hier maar? Nou, hij is dat ook, maar kijk eens naar hem. Het is, Hemelvaartsdag is vooral een feestdag waarop we aan hem denken. Het is vooral een feestdag voor hem. Hij is opgenomen in de heerlijkheid van God. En we weten het van Henoch, die wandelde met God en hij was niet meer, was opgenomen bij God. We weten het van Elia, die met vurige wagens en paarden opgenomen is in de hemel. Nou, reken maar dat er gejuich is geweest. Nou, nog veel meer toen Jezus zelf, de koning der koningen, maar ook Jezus van Nazareth, Jezus de Christus, de hemel is binnengegaan. Opgenomen in de hemel aan het einde van zijn werk. En ja, dat is een feestdag. Dat is, ja, zeg maar, de afsluiting van wat hij hier op aarde kwam doen. En we belijden dat wel eens met de geloofsbelijdenis van Nicea, dat hij om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en om ons mensen is vlees geworden, dat hij ook voor ons is gekruisigd. Nou, dat heeft hij allemaal gedaan. Van het begin tot het einde. En dat is afgelopen. Dat is klaar. Hij heeft het einddoel bereikt. En hemelvaartsdag, de dag van zijn hemelvaart, is zo een dag van feest voor hem. Hij heeft beëindigd wat hij ook begonnen is. Waar hij aan begonnen is, wat hij als zijn taak zag, waarvoor hij naar deze wereld kwam, dat heeft hij ook volbracht. Vandaar, en de schrijver Lucas heeft dat geweldig onder woorden gebracht. Vandaar dat je in Lucas 1 en Lucas 24 een aantal gelijkenissen ziet. Het eerste en het laatste hoofdstuk. Want ze gaan naar de tempel om God te loven. Nou, Lucas 1 begon ook met die tempel, hè? Waar Zacharias het offer stond te brengen en waar mensen wachten op de zegen van God. En inderdaad, ze wachten op de zegen van God. Maar Zacharias zegt, kan niet spreken, misschien heeft hij nog zo gedaan. En we lezen het hier weer van een priester die zegent de Heer Jezus Christus. Lucas begint het evangelie eigenlijk nog wat eerder met zo'n opschrift dat hij zegt van ja, ik heb dat opgeschreven uit vele mond. Opdat jullie het ook zouden weten en voor later zouden doorgeven. Nou, wat staat er hier? Gij zijt getuige van deze dingen. Met andere woorden, wat er in Lucas 1 wordt gezegd en aangekondigd. Dat heeft de Heer Jezus allemaal volbracht. Hij komt in de tempel, hij geeft zijn zegen aan zijn volk. En hij zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn getuigen, ga dan heen, ga de wereld in. En zo rond Lucas dat eerste boek af om in het tweede boek weer verder te gaan. Maar alles wat Jezus moest doen, kwam hij doen en heeft hij gedaan. Nou, dat wordt heel duidelijk in die gesprekjes die de Heer Jezus had met die 11 discipelen. We lazen wat eerder, nog een stukje uit de geschiedenis van de Emmausgangers. Maar daarin komt iets heel wonderlijks naar voren. Hoe het zit met die discipelen. Het eerste wat ze zeggen als die Emmausgangers komen, terugkomen uit Emmaus. Dan zeggen ze, de Heer is waarlijk opgestaan, want hij is van Simon gezien. Simon heeft hem gezien en wij geloven het. Natuurlijk geloven we dat, Simon heeft hem gezien. Prachtig. En dan vertellen die Emmausgangers wat zij gezien hebben. Dus ze geloven het. En toen kwam Jezus zelf. Heb je het gelezen? En dan staat er. En ze werden ontzet en verschrikt. Ja, maar dat kan niet. De Heer is waarlijk opgestaan. Simon heeft hem gezien. En nu zien ze hem zelf. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. En dan zegt Jezus van, nou, kijk maar, voel maar, tast maar. Een geest heeft geen vlees en beenderen. En hij laat alles zien. En wat staat er dan? Nou, ze geloofde het van blijdschap nog steeds niet. Wonderlijk, hè, dat geloof van mensen. Want dat je op gezag van een ander het best kunt geloven. Hè, Simon heeft gezien. Nou, het zal zo zijn. Maar als het erop aankomt, als het heel dichtbij komt. En soms is het ook wel zo, hè. Dat je op een afstandje wat beter kunt geloven dan dat het echt op je huid komt. Dan dat het er echt op aankomt. Nu zie ik hem, nu kan ik hem aanraken. En nou. En zo is dat heel vaak in allerlei opzichten van ons leven. Als we denken hij is op een afstand, dan kunnen we grote dingen geloven. Maar als er met jezelf persoonlijk dingen aan de hand zijn, geloof je het dan nog steeds? Dus het gaat over vergeving. Ja, de Heer Jezus heeft al onze zonden op zich genomen, zeggen we dan. Hè? Maar ja, dan gaat het over die heel concrete zonden van jou persoonlijk. De dingen waar je dus heel erg zelf mee zit. En waarvan je zegt, nou, dat wordt moeilijk. Dat wil hij vast niet vergeven. Dus in het algemeen geloven we het wel, maar hoe dichterbij hij komt. Soms is het des te lastiger. Wonderlijk zit dat met ons geloof. Maar hij zegt het, ik ben het. En dan kun je nog zeggen van ja, die discipelen, die konden uiteindelijk, konden ze niet anders, want ze konden hem aanraken en ze zagen hem die vis eten. Ja, ze moesten wel geloven dat hij er was en dat hij er voor hen was. En als ze daaraan twijfelden, dan kon hij het rechtstreeks tegen hen zeggen. Zoals hij dat ook rechtstreeks tegen Thomas zei. Zij konden hem aanraken. En wij niet. Nee, is waar. Dat is het ook precies. Want dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Vers 48. Gij zijt getuigen van deze dingen. Dat zegt hij tegen die discipelen. Jullie zijn nou getuigen van deze dingen. Ik ga heen, maar jullie zijn getuigen. En niet direct wij, maar in de eerste plaats dus die 11 discipelen. En ze hebben alles gezien van Jezus. Alles gehoord van Jezus. Ze zijn getuigen, dus ze hebben het waargenomen. Maar ze hebben ook de getuigen. Ze zijn niet alleen maar de stille getuigen. Ze zijn het ook van wie anderen het moeten horen. Lucas beschrijft wat zij hebben gezien en gehoord. Wat zij doorvertellen. En dat is hun boodschap voor ons. En daar moeten wij het mee doen. Met die boodschap dat zij het gezien hebben. En het ons vertellen. Dus we hebben het van horen zeggen. Hè, zoals die discipelen zelf zeiden. Hij is van Simon gezien. De Heer is waarlijk opgestaan. En wat zei de Heer Jezus zelf? Tegen Thomas. Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd hebben. En ze gaan naar huis met blijdschap, lovende God, dat geloven we van hen. Maar hoe zit dat dan met ons? Gaan wij ook nou met blijdschap naar huis, lovende God? Hoe komen we nou zover? Je hoort het verhaal en je denkt, ja, het zal wel zo zijn. En de Heer is naar de hemel gegaan, dat geloof je wel. Maar hoe ga je nou naar huis met blijdschap, lovende God? Hoe kom je zover? Nou, daar heeft de Heilige Geest mee te maken. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen en u zult bekleed worden met kracht uit de hoogte. Dat is de Heilige Geest. Dat is heel duidelijk. Zonder die Heilige Geest waren die getuigen, die discipelen, die apostelen niet de wereld ingegaan. En was het evangelie nooit bij ons terechtgekomen. Zonder de Heilige Geest hadden we hier ook niet in de kerk gezeten. En zonder de Heilige Geest kunnen we het ook niet geloven. Dat is denk ik zo helder als wat. Maar wat de Heilige Geest nog meer doet, dat is dus ons hier brengen. Hij brengt ons hier. En dat er gepreekt wordt. Dat het woord van God opengaat. Dat is zijn werk. Dus daar is hij mee bezig. De Heilige Geest, je kunt zeggen, waar is hij dan? Nou, hij is hier aanwezig. Hij is hier aan het werk. Hij is onder de verkondiging aan het werk. Hij brengt Gods woord naar ons toe. Maar wat wordt er dan gezegd? Wat wordt er dan gepreekt? Waardoor kun je nou naar huis gaan met blijdschap? En waardoor kun je nou God loven? En dan staat er, en hij zegende hen. Waardoor kun je nou met vrede en vreugde hier weggaan? Nou, alleen maar door die zegen van de Heere Jezus. Als hij zegent, hè, zo lazen we dat, het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Als hij zegent, gaat hij weg. Maar je kunt ook omdraaien. Als hij weggaat, dan zegent hij. En daar moeten we het over hebben. Wat is dan die zegen? Wat is nou die zegen van de Heere Jezus dat je zegt, daardoor kan ik nou met blijdschap mijn weg vervolgen? Wat is nou die zegen? Nou ja, die zegen van de Heere Jezus, dat is aan de ene kant iets heel, heel gewoons. Iets wat heel veel voorkwam en heel veel gedaan werd. Maar dat krijgt hier natuurlijk iets heel bijzonders. Het was heel gewoon, het was eigenlijk een van de eerste dingen die de Heere God uitsprak over Adam en Eva en hij zegende hen. En zij wees vruchtbaar en wordt talrijk. Gods woord begint met de zegen voor Adam en Eva. En God zegende Noach en de zijne. En God zegende Abraham. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan zie je dat Abraham die zegen doorgeeft. Die geeft het door aan Isaac. En Isaac die moet het eigenlijk doorgeven aan Esau, maar Jacob komt ertussen. Maar Jacob krijgt dus die zegen. En Jacob geeft die zegen weer door aan zijn zonen. En dan zie je ook nog een andere lijn, hè? Die zegen van die priester. Aaron, die de zegen meegeeft, de Heere zegene u en hij behoede u. En al die priesters die dat elke dag doen in de tempel, in de tabernakel eerst. En je ziet dat Zacharias doen. En zijn mond houden. Nou, in dat kader staat die zegen. De zegen van God, de zegen van de tempel. Maar ja, zegenen, ja, dat mooi, hè. Maar dat lijken alleen maar woorden te zijn. Als ik nou tegen u zeg, tegen jou zeg, ik zegen je. Dan denk je van, nou, dat is fijn voor je. Heel fijn voor mij. Maar wat heb ik daar nou aan? Wat heb ik daar nou aan? Dat ik u nou zegen. Maar zegenen, moet je heel goed op letten. Zegenen is een heel bijzonder woord. Het is een woord waar een actie in zit. Het doet iets. En net zoals dat je kunt zeggen tegen iemand van ik hou van je. Nou, als je dat tegen je vrouw of je man zegt, ik hou van je, of je vriend of je vriendin, dan zegt die andere niet, oh, fijne mededeling. Ja, dat kan ze zeggen, natuurlijk kan die zeggen. Maar het is veel meer dan een mededeling. En je moet je voor je stel zien, hè? Een jongen en een meisje die van elkaar houden en die tegen elkaar zeggen, ik hou van je. Nou, de vonken, zeggen we ook, hè? De vonken spatten er vanaf. Dus dat is die mededeling, ik hou van je. Dat is meer dan een mededeling. Het is een mededeling met vonken, om het zo te zeggen. Het doet iets, het brengt iets over. Bepaalde woorden brengen iets over, die zijn meer dan woorden alleen maar. En je ziet als het ware dat hele gevoel van die jongen of dat meisje meekomen, ik hou van je. En daar zit een hele wereld achter. De wereld van, ja, je bent niet van mij, maar ik mag van jou zijn. Nou, zo is het ook met de zegen. Als God ons zegent, dan kun je zeggen van, nou, dat is fijn, dat is aardig. Maar je ziet als het ware de vonken ervan afspatten. Die zegen die doet iets. De Heer Jezus, of de Heere God zegt het zelf, hè, mijn woord komt nooit leeg terug. Nou, daar heeft het mee te maken. In die zegen van God, zie je de vonken, daar zie je de vonken van afspatten. Het doet iets. Dus als je zondags of straks ook weer naar huis gaat onder de zegen van God, moet je niet zeggen van, nou ja, dat is een mooie tijd om even mijn jas vast te maken of zoiets dergelijks. Of mijn bijbeltje in mijn tasje te doen of mijn snoepjes op te ruimen. Het is eigenlijk een heel bijzonder moment. En de vonken spatten er vanaf, ja, niet direct van mij. Maar het is de belofte van God, hè, en de gevoelens van God, die komen daarin mee. En als God iemand zegent, kijk, als ik iemand zegen, in mijn naam, met mijn mogelijkheden, nou, dan betekent het ook niet zo heel geweldig veel. Maar als God iemand zegent en als we in Gods naam gezegend worden. En als Jezus dan zegent. Met welke gevoelens dan doet Jezus dat dan als hij naar de hemel gaat? Nou, dat hebben we ook gelezen. En Jezus vertelt aan zijn discipelen wat hij is komen doen. Dat had hij al eerder verteld, hè? Al drie keer toe, in ieder geval staat het tot drie keer toe beschreven. Dat hij tot drie keer toe vertelt dat hij zou lijden en zou sterven en zou opstaan. Ook opstaan. En wat staat er steeds? En ze begrepen het woord niet wat hij tot hen zei. En ze maakten er ruzie over bijvoorbeeld wie de meester was of wat dan ook. Maar nu, en het staat er eigenlijk een beetje beschamend. En ja, dat voel je zelf ook een beetje, hè? En hij opende hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. Eindelijk gaan ze het begrijpen, als Jezus hun verstand ervoor opent. Waarom dat nou zo allemaal liep met Jezus? Dat het allemaal moest gebeuren. En wat moest er dan gebeuren? Nou, dan vertelt de Heer Jezus eigenlijk niet zoveel over zijn leven, dat hij genezen heeft en weet ik veel wat. Maar dat hij moest lijden en moest sterven. Dat hij gekruisigd is. En dat hij op moest staan in de Bijbel. Of uit de dood. Dat staat, zegt de Heer Jezus, in de hele Bijbel. Dat staat bij Mozes, de profeten en de psalmen, de hele Bijbel. De Christus gaat lijden en opstaan. Er staat nog meer in de Bijbel. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Dat hoort er ook bij. Dat staat ook in de Bijbel. Dat het evangelie, en denk aan die zegen aan Abraham, dat alle geslachten der wereld gezegend zouden worden. Het moet gepreekt worden. Het moet verkondigd worden. Het evangelie moet gedeeld worden. Aan alle volken. Zelfs aan het Nederlandse volk. Zelfs aan het Dordtse volk. Zelfs aan die mensen hier in de Zuidoverkerk. En als de Heer Jezus dan heen gaat en we denken daaraan op deze dag. En zijn discipelen zegent en we denken daaraan op deze dag. Dan is het die zegen. Het lijden, het sterven, het opstaan en de verkondiging daarvan aan ons. En dat is de zegen die we meekrijgen. Dat hij, als hij dat doet, dat hij zegt, dat deed ik voor jou. Ik stierf voor jou, ik leed voor jou, ik stond op voor jou. Ik ga naar de hemel voor jou. Zie, ik ben met je alle dagen. Alle dagen van je leven. Hoe het ook is, hoe het ook gaat. Voorspoed en tegenspoed, droogte en regen. Alles wat ertussen zit. En dat mag je ook zomaar weer doorgeven, maar ontvang het eerst maar eens. Ontvang het eerst maar eens als de zegen van God over uw leven, over jouw leven. En niet moet je zeggen van ja, maar dat moet eerst in mijn hart gewerkt worden. Ik moet het eerst voelen. De Heilige Geest is hier. En hij geeft je die zegen van de Heer Jezus mee. Het grote geschenk van de zegen is de Heer Jezus zelf. En de discipelen hebben dat helemaal begrepen. Helemaal begrepen. Dus ze hebben begrepen waarom het, ook al gaat Jezus weg, toch feest kan zijn. Ze dachten aan hem die als overwinnaar naar de hemel is gegaan. En ze dacht aan hem die de zegen wel kan geven, wat Zacharias niet kon. Ze dachten aan hem, de grote zaligmaker, Christus Jezus. En ze wist het. Zegevierend en zegenend is hij er voor ons. Hij kwam voor ons als mensen. Hij leed voor ons als mensen. Hij stierf voor ons. Hij ging naar de hemel voor ons. En dat vieren we op deze dag. Hij heeft de zegen verkregen. En wij, we krijgen de zegen van die zegen. En als je er nou niet bij kan, vanmorgen, als je zegt van ja, oké. Misschien moet je dan eens bidden. Er staat bij de discipelen, de Heer Jezus opende hun verstand, dat ze de schriften begrepen. Nou, misschien hebt u dat nodig, heb je dat nodig. Dat je verstand je blokkeert. Dat kan. Het kan ook zijn dat je gevoel je blokkeert. Om weet ik voor wat, je hart. Vraag of hij het opent. En ik heb het verhaal van die zegening van Jacob. Die worsteling van Jacob met die man daar bij de Jabok. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Wees zo bezig en ontvang die zegen. En als je het dus niet kan ontvangen, bid om opening. En heb zo een gezegende, dankbare dag. Een dag waarop God het laatste woord heeft. Amen. Thank you. zullen danken en bidden. We denken in onze gebeden ook aan dat waar we straks ook ons geld voor geven. Voor de hulp aan Syrië, Syriërs. Als je daarover nadenkt, je denkt over de woorden van de Heer Jezus na. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dan denk je van, waar zie ik dat nou? Maar er staat in Hebreeën. Thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, daar gaan we zondagmorgen over nadenken. Wat dat nou betekent, hè? Hij is naar de hemel gegaan. Maar wat zien we er nou van? Dat hem alle macht is gegeven. Nou, we zullen in ieder geval bidden dat ons geld ook op de goede plek terecht mag komen. En we bidden om een zegen voor jeugdclub De Hoeksteen. Waar zitten De Hoeksteen mensen? Waar zitten ze? Daar nog meer. En nou, we hopen dat jullie een heel mooi kamp zullen hebben. Begreep dat het is een beetje kouder dan de afgelopen dagen, maar dat zegt niet alles natuurlijk. We hopen dat jullie het heel mooi zullen hebben. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. We komen bij u en we danken u dat toen de Heer Jezus wegging, dat hij zijn zegen gaf. En dat die zegen er nog steeds heerst over deze wereld en nog steeds ligt over deze wereld. En dat als wij straks weer naar huis gaan, dat we de zegen meekrijgen, dat dat uiteindelijk helemaal geen andere zegen is dan die zegen. De zegen van het volbrachte werk van onze grote zaligmaker, Jezus Christus. We danken u voor hem. We danken u dat u hem in alles nabij bent geweest. Dat u hem alles heeft gegeven om zijn weg te gaan. We danken u zelfs dat u hem hebt verlaten. Omdat we daarin iets zien van uw trouw aan mensen, uw onbegrensde majesteit en liefde. We danken u dat u uw zoon liet opstaan uit de dood. Als de eerste van hen die ontslapen zijn. We danken u dat u zegt dat hij nu aan uw troon zit, aan uw rechterhand zit. En dat hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. We danken u voor hem. Uw zoon. Onze Heer. En we vragen van u, geef dat we de vreugde en de blijdschap van wie hij is met ons mee mogen dragen. Niet alleen vandaag. Maar ook morgen, overmorgen. Dat we daaruit mogen leven, dat we, hoe ons leven dan ook is, hoe donker het soms ook kan zijn. En hoe treurig het soms ook kan zijn. Hoe leeg het soms ook kan zijn. Door wat mensen ons aandoen, of door wat er gebeurd is. Dat we toch mogen weten dat, ja, dat u er bent. En dat die zegen ons rijk maakt. Ondanks alles en dwars door alles heen. We danken u voor die belofte. En we bidden tegelijkertijd van u. Als we daar niet bij kunnen en we belijden het. Ons hart zit op slot zoals het verstand van de discipelen op slot zat. Ons hart zit op slot, ons gevoel zit op slot. Alles van ons zit op slot. Wilt u het met de sleutel van uw geest openen. En geef dat we zo ook gezegend naar huis mogen gaan met de wetenschap dat u nooit loslaat wat u bent begonnen. We danken u voor het woord van vanmorgen. We bidden voor elkaar. We bidden voor de club De Hoeksteen die straks op kamp gaat. Wees u met ze. Geef ze een fijn kamp met elkaar. Geef dat ze het goed mogen hebben. Leuk mogen hebben. Dat ze het mag samenbinden. En dat ze elkaar ook leren kennen. En elkaar mogen helpen in alles. Denkt u aan allen die erbij horen. Denkt u aan allen die leiding geven. Gaat u zo met hen mee en brengt u hen ook weer veilig terug. We bidden voor het geld dat we straks gaan geven voor Syrië. We vragen van u, geef dat in ieder geval goed terecht mag komen. En dat het op die plaatsen mag komen waar het nodig is. Zegent ook de handen die het van ons vandaan verder brengen. Zegent u de handen van hen die helpen. Geef dat uw zegen ook mee mag gaan in de gaven die we geven. En dat in de gaven die zichtbaar worden, iets mag zichtbaar worden van uw milde handen, uw vriendelijke ogen. We zien nog niet dat u alle dingen zijn onderworpen, integendeel. Maar we zien wel u, met macht en majesteit gekroond, de Heer Jezus Christus. Gaat u zo met ons mee deze dag. Geef dat ons leven ook mag eindigen met uw naam, met de naam van u, onze God. Maar dat al onze dagen zo ook mogen staan op dat vaste fundament van uw zegen en uw nabijheid. Hoort u ons zo, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. Na de collecte zingen we gezang 229. Gezang 229. gaan dan straks hier vandaan onder de zegen van God die ik u in zijn naam mee mag geven. We gaan er eerst samen om bidden. Zegen ons al goede en stort op onze beden en na de zegen zingen we amen, amen, amen. Het gezang 456. Heere, zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.